Welkom bij de Vastgoedmarkt podcast Jong Geleerd, Oud Gebouwd, waarin wij jong en oud meenemen in de wondere wereld van het vastgoed. Deze weken onderzoeken wij het nieuwe goud. Waar liggen nou de nieuwe mogelijkheden binnen het vastgoed, nieuwe investeringskansen of zijn we al te laat?
Met vandaag investeren in Dubai. En jullie mogen weten, we hebben flink ons best moeten doen om in de bos van al die cowboys iemand te vinden die echt weet waar hij het over heeft. Die hebben we gevonden met Joris Vreeburg. Hij is de eindbaas, directeur bij Brickfund. Hij heeft zelf 15 jaar in Dubai gewoond. En hij weet ons goed te vertellen hoe die business case in elkaar zit. Hoe is de markt daar? Kortom, alles wat je moet weten.
Mats die introduceerde het al even. Ja, Dubai, het is eigenlijk een beetje een ver van ons bed show. Maar jij hebt er 15 jaar gewoond?
13 jaar gewoond.
13 jaar gewoond. 13. Kijk, nou dan weet je in ieder geval genoeg om er ons veel over te vertellen. Vertel, hoe was het daar?
Ja, geweldig. Enorm leuke tijd gehad. Ik ben daar gekomen in 2004. Eigenlijk met de gedachte om daar 2 jaar te gaan wonen en werken. Maar ja, dat is uiteindelijk dus 13 jaar geworden. Mijn vrouw die werkte toen in Londen. Die is overgekomen na ongeveer 1,5 jaar. Een paar jaar later hebben we kinderen gekregen. Die zijn daar, we 3 kinderen, allemaal opgegroeid. In school gegaan. Gigantisch leuke tijd gehad. Er is een enorme leuke Nederlandse community met heel veel enthousiaste mensen. En like-minded mindset eigenlijk om het mooiste van het leven te maken. Dus daar hebben we een hele leuke tijd gehad. En in 2017... Ja, dus zaten we in eerste instantie natuurlijk toch ook al best wel lang. We hadden een aantal dingen al heel vaak hetzelfde meegemaakt. En onze kinderen werden iets ouder. En ja, voor kinderen die naar school gaan, hè, vanaf de middelbare school, is het eigenlijk wat leuker om in Nederland op te groeien. En dat zien we nu ook eigenlijk wel gebeuren. Dus dat was een goede tijd om terug te gaan. Maar ik moet zeggen, ik denk er zeker op een regenachtige dag als vandaag nog wel eens aan terug. Ik denk van ja, dat was toch wel een hele mooie tijd.
En je hebt nog iets onthouden, want nu ben je natuurlijk druk bezig met terug naar Dubai om daar te investeren.
Absoluut.
Als we dat even dat onderwerp bij de hoorns vatten en we gaan een beetje van groot naar klein. Waar beginnen we eigenlijk? Hoe moeten de luisteraars, wat moeten ze nou erbij denken als je het hebt over de Dubai vastgoedmarkt? Wat zijn de grote sectoren? Hoe groot is de markt?
Nou, kijk, het is wat dat betreft een wat andere markt dan Nederland uiteraard. Kijk, wij richten ons op de woningmarkt. Dus dat is eigenlijk hetgene waar ik het meeste over kan vertellen met enige kennis van zaken. En het begint er al mee dat die woningmarkt eigenlijk, je hebt delen van Dubai, die zijn niet toegankelijk voor buitenlanders. Dus er zijn specifieke areas in Dubai waar buitenlanders mogen kopen. En dat is eigenlijk het eerste grote segment wat anders is dan wat je bijvoorbeeld in Nederland zou zien. Nou, vervolgens heb je natuurlijk een aantal gebieden in Dubai. Je hebt een centrum, je hebt een heel oud centrum. Je hebt een palmeiland waar heel veel mensen natuurlijk van gehoord hebben. Dus dat zijn allemaal plekken in Dubai eigenlijk waar je moet die stad wel kennen.
Want hoeveel mensen wonen er ongeveer?
Er wonen nu 3,5 miljoen mensen.
Okay, en wonen ze, hoeveel huizen zijn echt heel duur en hoeveel zijn wat meer betaalbare segmenten, Holland?
Ja, daar kijk, betaalbaar is sowieso een relatief begrip. Want de huren daar liggen wel een stuk hoger dan je in Nederland op zich gewend zou zijn. Maar dat is ook wel te verklaren, want de inkomstenbelasting is 0%. Dus mensen hebben veel meer eigenlijk om uit te geven aan standaard levensbehoeften zoals wonen. Dubai komt natuurlijk vaak op televisie voorbij en dan zie je eigenlijk altijd alleen maar 1 kant van Dubai, dat is het bling bling gedeelte wat natuurlijk heel veel mensen aanspreekt en wat leuke televisie is, maar goed, er zijn ook wel heel veel gebieden met kleinere huizen waar mensen gewoon dichter bij elkaar wonen, maar dat zijn eigenlijk niet de stukken waar je als buitenlander vastgoed kan aankopen. Waar we het net in het begin al even over hadden. Mm-hmm. Dus dat zijn ook niet de plekken waar wij ons in principe op richten. Wij richten ons echt op die plekken waar je wel kan aankopen. En dat in principe is dat altijd sowieso al wat hoger segment. Ook al zit daar ook wel een heel groot verschil tussen. Want op Palmeiland heb je natuurlijk huizen, gigantische huizen van
100 miljoen kan het zijn. Of?
Ja, in Dirham sowieso wel. Dus dat is wel een enorm. Dat is niet iets waar wij in investeren, laat ik het zo zeggen.
En zijn het allemaal nieuwbouw? Want als ik een beeld heb dan bij Dubai, van hoe die stad eruit ziet, dan zie ik vormen van die nieuwbouwtorens, ja. Allemaal balkons. En, mm-hmm. Is dat het vooral? Is het, of zit er ook nog wel, of nee, je hebt er nog wel echt oudere bouw ertussen zitten? En,
die is er zeker. Maar nogmaals, kijk, de markt is eigenlijk open gegaan in 2002 voor buitenlanders. Dus ja, weet je, dat is het soort van oudste vastgoed wat je dan als investeerder kan aankopen. Ja, dus daar richten wij ons op.
Oké, en dan heb je nog, tenminste waar we Nederland veel voorbij zien komen. Als je het hebt over Dubai investeren, je ziet ergens reclame of er is een nieuwsbericht over. Het is heel veel gericht op particulieren. Mm-hmm. Is er ook een institutionele markt? Zijn er ook grote institutionele investeerders die een build-to-rent doen of juist de kantoormarkt induiken of hotels hoor je ook wel een beetje? Of
is ja, dat begint wel te komen. Brookfield heeft daar bijvoorbeeld een kantoor. En Berkshire is daar begonnen. Dus er zijn absoluut wel institutionele partijen. Het grootste deel van de institutionele partijen zijn eigenlijk meer de lokale partijen, want er zit natuurlijk ook vrij veel geld, zit heel veel geld in het Midden-Oosten zelf. En die investeren heel erg in die markt. Dus het is voor buitenlandse institutionals iets moeilijker om daartussen te komen. En ik heb het indruk dat op dit moment dus ook redelijk beperkt is.
Ja, en die nationale grote institutionele partijen, zijn dat dan vooral die ontwikkelaars? En wie zijn dat dan?
De ontwikkelaar, kijk, MR is by far de grootste ontwikkelaar.
MR.
Ja. Dus als je, ik weet niet of jullie wel eens geweest zijn, maar als je Dubai binnenkomt, dan zie je eigenlijk al billboards van MR. Dat kan je eigenlijk niet missen. Die hebben heel veel ontwikkeld daar. Maar goed, kijk, als je het hebt over grote institutionele partijen, je hebt natuurlijk de sovereign wealth funds die daar zitten. En die
zijn de ADIA's en de...
Onder andere.
Oudabala.
Precies. Maar er zijn ook heel veel grote particulieren, high net worth individuals, die lokale gewoon investeren in Dubai zelf.
En die huizen, waar jullie op richten, zeg maar, is dat allemaal voor residents? Zijn er meer Europeanen die erop afkomen? Zeg maar, waarom is Dubai zo booming eigenlijk?
Nou, dat is wel een goede vraag. Misschien dat we daar eigenlijk een beetje mee moeten beginnen. Want Dubai is natuurlijk heeft de afgelopen decennia eigenlijk heel veel aandacht getrokken. En de vraag is even, hoe komt dat precies? En eigenlijk in onze analyse, Dubai heeft zich geprofileerd als financieel centrum in de wereld. Als een baken van stabiliteit en rust. En daar gaat natuurlijk heel veel tijd overheen voordat je dat gestabiliseerd hebt. En op dit moment...
Hoeveel tijd moet er overheen? Voordat je denkt, nu kan je wel echt over een serieus stabiele markt spreken.
Nou goed, kijk, Dubai bestaat zelf, of tenminste het land de Verenigde Arabische Emiraten, waar Dubai onderdeel van is, bestaat iets meer dan 50 jaar. En eigenlijk is die politieke visie al die tijd gericht geweest op het zichzelf ontwikkelen als een handelspartner eigenlijk voor de rest van de wereld. En daar is heel veel op gestoeld. En dat is ook gelukt. Want als je kijkt naar de bevolkingsgroei, die is gigantisch geweest. Toen ik daar kwam, in 2004 woonden er iets meer dan 1 miljoen mensen. Nu wonen er 3,5 miljoen mensen. De gedachte is dat ongeveer naar 5,8 miljoen mensen gaat in 2040. Dus die demografische groei is gigantisch geweest. Daarnaast zie je een enorme trend van mensen met serieus vermogen die dat stallen in vastgoed in Dubai. Want je hebt natuurlijk, van oudsher hebben we altijd Zwitserland gehad, Singapore, Hongkong. Nou, Hongkong is die rol wat aan het verliezen, omdat het onderdeel is geworden van China. Singapore is schreeuwend duur geworden. Dus Dubai is eigenlijk heel aantrekkelijk voor mensen uit heel veel landen, als zij op zoek zijn naar een stabiele haven voor hun vermogen.
Ja, en stabiel in deze zin gaat het dan vooral om de inmenging, of juist niet de inmenging van de overheid.
Dat is
stabiel en een beetje weggestopt, toch?
Twijfel je daaraan?
Nou ja, het is toch wel zo dat veel mensen die een beetje fout geld hebben, je hoort dat veel Russen er ook heen gaan bijvoorbeeld. Van, nou ja, dus de Russen die mogen eigenlijk nergens heen. Ja, nou, daar is hun geld nog veilig. Of wordt de boot niet geconfiskeerd?
Nou ja, kijk, dit is typisch iets.
Niet te betekenen dat je er niet moet investeren als Nederlander.
Nee, maar dit is wel goed dat je dit opbrengt. Want het beeld wat er in Nederland deels heerst, laat ik het zo zeggen, deels, is inderdaad dit. Want in Nederland zijn we natuurlijk altijd heel goed in om dat soort dingen voor het voetlicht te brengen. Maar ja, dat is vaak altijd maar een deel van de feiten. Want bijvoorbeeld, Russen die gesanctioneerd zijn, kunnen daar niet investeren. Maar als jij als gewone Rus daar iets wil kopen, ja, waarom zou dat niet mogen? Dat mag ook in Nederland. Zij hebben gekozen voor Dubai om de reden die ik net noem. Nou, dat wordt dan meteen uitgelicht als een toevluchtsoord voor Russen. Ja, daar kan je van alles van vinden natuurlijk, maar... Ja, ik vind het wat eenzijdig om het op die manier naar voren te brengen. Maar afgezien daarvan, kijk, omdat Dubai die rol vertolkt eigenlijk al vrij lang, zie je iedere keer op het moment dat er onrust ergens in de wereld ontstaat, een stroom geld naar Dubai gaan. We hebben dat gezien eigenlijk in 2012 met de Arabische Lente. Toen overal revoluties uitbraken, toen kwam er heel veel geld naar Dubai toe. Omdat mensen uit al die landen dachten, waar is mijn geld veilig? Dat is Dubai. En kijk, Zwitserland heeft die rol van oudsher natuurlijk vervuld in Europa.
Ja, maar is het denk ze van waar is mijn geld veilig? Dat is Dubai. Want waar Zeker. Ze zitten is het dan onveilig.
Ja.
Denk ze, oké, waar op de wereld ben ik welkom? He, want voor dat soort mensen is het vaak moeilijk om in Nederland. In Nederland staat je geld redelijk veilig bij de ABN of ING.
Ja.
Maar dat is wat moeilijker. Dus Dubai is daar wat ontvankelijker voor.
Nou ja, ik denk dat het de checks en balances waar je doorheen moet in Dubai zeer vergelijkbaar zijn met die in Nederland. Alleen, ja, weet je, je moet ook niet vergeten, het belastingklimaat in Dubai is natuurlijk ook uitermate gunstig.
Zonnig.
Ja, zeer zonnig inderdaad, met een 0% inkomstenbelastingtarief. Dus als jij moet kiezen tussen Nederland en Dubai, en daarnaast ook de stabiliteit, want daar hebben we het al even over gehad. Kijk, als jij bijvoorbeeld naar Nederland kijkt, mensen zeggen vaak, ja, Dubai, volatiel, instabiel. Dan denk ik van ja, je moet eens even kijken hoe dat in Nederland gaat op dit moment. Want iedere paar jaar hebben we weer nieuwe regulering die wordt ingevoerd. Of waarover gepraat wordt. We hebben om de paar jaar een regering die weer iets anders wil. Lokale gemeentes die allerlei regelingen invoeren. Dus dat is mijn definitie van instabiel. Terwijl in Dubai heb je eigenlijk een overheid zitten die zeer ontvankelijk is voor buitenlandse investeerders en buitenlanders om daar te komen wonen en werken. Dus hun hele beleid en visie en regelgeving is ook eigenlijk gericht op mensen die naar dat land willen komen te faciliteren. En als er iets is waar investeerders blij mee zijn, is het een stabiele visie. Nou, die is daar. En dat wil niet zeggen dat er geen regels zijn. Er zijn wel degelijk regels en er worden ook af en toe nieuwe regels ingevoerd. Ook om die markt te stabiliseren, ook om mee te gaan eigenlijk. En wat je in de rest van de wereld ziet, een eisen die er gesteld worden. Want het is echt niet zo dat jij met een koffer geld daar een appartement kan komen kopen. Dat is gewoon niet waar.
En hoe denk je dan dat die beeldvorming komt? Hè? Je stipt het ook al even aan. Kijk, de beelden die wij in Nederland zien is een beetje glitter en glamour. Foute rappers die erheen gaan, dikke auto's, dat soort dingen. Jij schetst net een beeld van, nou ja, ik heb daar gewoond met like-minded mensen om mm-hmm. iets ervan te maken. Maar het heeft toch, en ook, goed, mensen die in Nederland over vastgoedinvesteringen in Dubai, over Dubai spreken, met jou als uitzondering, wil ik het zo zeggen, hebben toch allemaal een beetje fout imago op een of andere manier. Zeg maar, waar gaat dat mis dan?
Nou ja, goed, kijk, dat komt denk ik deels door de media. Daar hoor je natuurlijk wel mensen wel vaker over. Klagen is misschien een groot woord, maar het spreekt niet. Kijk, ik vertel hier een relatief saai verhaal. Dat komt dus ook niet in de krant. Maar op het moment dat je daar een foto kan maken van iemand met een gouden ketting die net een nieuw appartement heeft gekocht. Ja,
buikdansers erbij.
En dan, dat is clickbait. Ik ben geen clickbait. Dus daar komt dat door in mijn optiek. Want kijk, de community Nederlanders die daar zit is ongeveer tussen de, ik denk, 4.000-5.000 mensen. Ja, je ziet er misschien 5 of 10 van af en toe in de krant, maar die andere 4.995 niet. En dat zijn mensen die er allemaal keurige banen hebben, hard hun best doen, leuk leven leiden, maar ja, verder helemaal niks bijzonders.
Ah, goed, maar toch ook een beetje voor de onder de relatief financieel geschoolde onder ons die het FD wel eens openslaan. Mm-hmm. Valt ook veel op af te dingen. Maar goed, daarin las je wel een artikel. Ik lees het op, hoe eigenlijk in 2010 die markt helemaal instortte.
Ja.
En dan was er 300 miljard aan vastgoed projecten die niet werden afgemaakt. Mm-hmm. En dat zo stabiele land, ja, zo lees ik dan. Stel ik zou mijn eigen centen erin stoppen, dan zou ik wel even denken, oké, wat is er in het verleden gebeurd? Ja. Het was al zo erg dat Abu Dhabi een lening van 20 miljard moest geven aan de stad, ja, omdat het anders helemaal nog extremer mis zou gaan.
Ja.
Dat zijn gewoon keiharde feiten. Hoe tackle je die als iemand dat naar voren brengt?
Nou, dat is natuurlijk een heel terecht punt. Daar ben ik overigens zelf deels, laat ik het zo zeggen.
Deels, nee, bent aan? Nee,
ja, inderdaad. Nee, ik had destijds ook een huis gekocht van de ontwikkelaar van Nakheel. Dat is een van de state-backed ontwikkelaars in Dubai. Off-plan, dus dat betekent dat het nog gebouwd moet worden. En die bouw werd stilgelegd. Nou, uiteindelijk is dat heel erg goed opgelost, moet ik zeggen. Maar dat is wel een periode geweest.
Hoe is dat opgelost dan?
Nou ja, dat is een iets technisch verhaal. Maar ze bouwden een deel van het project af. Ik kon intern in dat project verhuizen. Ik kon ook een grotere villa kopen met een discount. Er zaten nog wat andere voorwaarden aan, maar het voert te ver om daarop door te gaan.
Maar goed, je werd er financieel niet per se slechter van. Nee, een paar haren grijs geworden, maar precies.
Inderdaad. Ja,
dat is geen grijze haren trouwens, maar...
Als je goed kijkt, wel vrees ik. Okay, nee. Gelukkig is het een podcast.
Zeg ik ook tegen Guido. Klinkt al zo gek.
Nee, maar om daarop terug te komen. Kijk, dat is natuurlijk inderdaad een zwarte bladzijde geweest in de geschiedenis van Dubai. Daar hebben ze ook heel erg veel van geleerd. Want die hals over kop ontwikkelingen, ja, dat zie je toch eigenlijk een stuk minder. Er zijn ook heel erg duidelijke regels gekomen om...
Vertel eens, wat zijn die nieuwe regels?
Nou, kijk, het flippen van vastgoed, dat is wel behoorlijk tegengegaan. Wat je in het verleden vrij makkelijk kon doen is bijvoorbeeld een aanbetaling van 10% en dan 2 maanden later of een dag later kon je dat er weer doorverkopen aan de volgende met winst. En er stonden in de early days van vastgoed in Dubai stonden er ook gigantische rijen eigenlijk iedere keer op met een nieuw project gelanceerd werd, omdat mensen precies dit spelletje wilden spelen. Nou, op het moment dat gaat lopen en dan krijg je een soort bubbelverhaal. En dat is precies wat er gebeurd is. En die bubbel is hard gepopt.
70% waardedalingen. Dat is echt ongekend, hè? Ik bedoel, kijk, in Nederland ging het hard. Maar dat is ongeveer over een periode van 4-5 jaar, hè, is het 20% gedaald in de crisis. En
ja, ik kijk...
Nu zijn we er bovenop weer, toch? Sorry, pas zijn we er bovenop, toch? Die klopt. 70% daling.
Dat klopt, maar er is, kijk, die 70% is ook niet juist. Want kijk, er zullen ongetwijfeld individuele gevallen geweest zijn waarbij dat zo is. Maar de markt aan zich is veel minder hard gedaald. En appartementen gingen wel vrij hard naar beneden, moet ik zeggen, villa's wat minder. Maar inderdaad, de prijzen nu liggen eigenlijk voor inflatie gecorrigeerd eigenlijk nog steeds onder dat niveau. En dat is voor ons ook eigenlijk ook een reden geweest om te zeggen, nou, weet je, dit is nog steeds interessant.
Ja, want er was een rapport van UBS... Ja. Wat wel elke partij met wie je kan investeren in Dubai aanhaalt. Maar ik vond het toch wel relevant. Want die lichtte eigenlijk uit dat het qua betaalbaarheidsindexen... misschien kun jij het beter uitleggen. Wat staat erin en waarom versterkt dat het investeren in Dubai verhaal zo?
Het rapport van UBS maakt eigenlijk een analyse van 25 grote steden in de wereld. En daar komt uit dat heel veel steden overvalued zijn. Amsterdam is er bijvoorbeeld één van. En op die ranking van 25 staat Dubai 24ste. En wat ze eigenlijk als belangrijkste maatstaf gebruiken is de huur ten opzichte van de aankoopsom. En die is dus nog relatief laag.
Wacht even, de huur ten opzichte van de aankoopsom. Maar
ja, dat is een bar.
Ja,
dat
is de yield. Ja, de bar.
Ja, de yield. Ja, mijn
yield. Hoe lang doe je
het over de yield? Ja. We hebben het over de yield. Ik mag. Ja, ik dacht, hoor ik dit nou goed? Nee.
Veel geleerd al.
Ja,
ik
mag.
Mats mag voor mij nooit meer over.
Maar nee, ja.
We gaan toch nu.
Nu mag ik los. De gast begint erover. Nu mag ik los. Maar oké, dus lage yields. Dat is laag dividend.
Hoog yield.
Een hoge yield.
Ja.
Oké. Oh shit, dan gaan we punten.
Ja, nee, dat is volgende punt. Nee, maar als je
knippen
dan, als
we eruit.
Nee. Nee, op het moment dat we, als je kijkt inderdaad naar de waardering van het vastgoed zelf, die is echt laag ten opzichte van andere steden. Waar wij naar kijken, als je bijvoorbeeld kijkt naar een van de beste gebieden, dat is downtown rond de Burj Khalifa, de hoogste toren ter wereld. Nou, daar liggen de prijzen, nou, laten we zeggen, rond de 6500 tot 9000 euro de meter. En dan heb je het echt over prime property. Nou,
zo.
Dat is natuurlijk lager dan bijvoorbeeld hier in Amsterdam.
Hier op Java-eiland.
En het is
Rotterdam misschien.
Nou, maar je hebt het ook nog eens een keer over echt nieuw vastgoed, hè, van enkele jaren oud. Dus een keurig afgewerkt. En als je dan iets meer naar buiten gaat, dan kom je op meterprijs van rond de 3.500 tot 4.000 meter. Voor ook weer nieuw opgeleverd vastgoed. Dus dat zijn... En de huren, de bar mag wel gebruikt worden.
Ja. Okay. Ik hou ervan als het zo technisch wordt. Guido wordt altijd boos.
Ja, heel technisch. Nee, maar die bar die ligt ergens tussen 6% en 8%. Als je dat allemaal dat is gewoon gigantisch interessant. Als je dat vergelijkt met Nederland bijvoorbeeld, ja, dan is dat interessant. En als klap op de vuurpijl betaal je daar geen belasting als particulier.
Okay, dus ik investeer. Ik koop een woning van een miljoen. En ik heb een bar van 7. Mm-hmm. Dus ik krijg 70.000 euro per jaar krijg ik. Hoeveel kan ik daarvan gaan uitgeven in Nederland? Zeg maar. Ik doe all cash even. All cash. Ja. Financiering nemen we niet mee. Ik krijg 70.000 euro per jaar in huur binnen. Mm-hmm. Wat krijg ik op mijn Nederlandse rekening? Want de fiscus hier, die gaat wel vragen hoe komt geld vandaan, of niet? Hoe werkt dat?
Uiteraard vragen ze dat. Uiteraard. En terecht trouwens. Maar die 70.000, die geef je even. Wat er feitelijk gebeurt, als jij in box 3 investeert, dan geef jij keurig, geef jij jouw pand in Dubai, geef jij op in jouw aangifte. En vervolgens ga jij het belastingverdrag tussen Nederland en de UAE ga jij toepassen. En daarin staat dat de heffing over dat vastgoed in Dubai toegewezen is aan Dubai. Dus Nederland geeft daar vervolgens een vrijstelling voor. Dus dat betekent feitelijk dat zolang jij dat vastgoed eraan houdt, dat vrijgesteld is van Nederlandse belasting. Dus onbelast.
Welke belasting hoef je dan dus niet hier te betalen?
Dat is dus een box 3 belasting die je dus volledig kan voorkomen door te investeren in Dubai. En in Dubai zelf, voor particulieren, is er geen inkomstenbelasting. Dus dat betekent dus dat jij feitelijk belastingvrij... Ja, je
mag het
opbouwen bent. Ja.
Ik mag het hebben, belastingvrij.
Ja, en dan vervolgens staat natuurlijk hier op een bankrekening. En dan dat die cash, als je dat hier in Nederland hebt, of ook als je daar...
Krijg ik, keer mijn 70.000 uit.
Dan gaat dat, daar ga je daar belasting in Nederland over betalen.
Ja, dat dus wordt gewoon inkomstenbelasting.
Dividendbelasting
is. Ja. Okay, en dan om het voorbeeld even af te maken. Na 5 jaar denk ik, nou, het is mooi geweest of... Ik veel krijg kinderen, ik heb het ergens voor nodig. Is het 2 miljoen waard geworden. Dus ik heb een miljoen waardesprong gemaakt.
Wat bubbel, hè, dan?
Ja, bubbel.
Dan zou ik wel adviseren om te verkopen.
Ja, vlog voor de bubbel van 28 stap ik weer uit. En wat dan?
Die capital gain die is ook onbelast.
Ook onbelast.
Ook lokaal onbelast en in Nederland ook vrijgesteld. Dus vervolgens, hè, dus als je die 2 miljoen terughaalt in Nederland en hier op de bank zet of wat even mee gaat doen, ja, dan geldt die vrijstelling niet meer.
Nee, precies.
Maar,
dan.
Kijk, het is wel belangrijk om te beseffen dat hier dus niets geks gebeurt. Hè. Je geeft gewoon dat vastgoed op in je aangifte. Je doet daar keurig, je rapporteert alles keurig. Er is ook helemaal niks raars of geks aan. Want als jij bijvoorbeeld in Frankrijk een appartement koopt, dan geldt precies dezelfde regeling. Want ook de belastingheffing over zo'n appartement is toegewezen aan Frankrijk. Het is alleen zo dat je in Frankrijk wel
godgillend duur, toch? Vakantiehuisje in Frankrijk.
Exact. Ja. Dus dat is het grote verschil en een van de grote voordelen. Dus naast die lagere waardering, naast die enorme vaart er volkeren eigenlijk waar Dubai in zit, heb je ook nog eens een keer als Nederlander het belastingvoordeel.
Okay, maar je moet wel een keer 4% OVB'ers betalen, toch?
Want, ja, dat wel. Ja, die heb
je wel. Een complete plaatje. Ja. Zullen maar Hosanna is, dan denken mensen, niks komt de zon op.
Upload jij even een rekenvoorbeeldje in de show notes, Mats? Hiervan?
Wat?
Je hebt nu het complete plaatje, dus
met de IR
kan hem ook
erbij.
Even uitrekenen. Zeker. Joris, ik heb eigenlijk nog even een laatste vraag. Rondom de stabiliteit en dat soort dingen. Zeg maar, hoe houdbaar denk je dat de situatie is eigenlijk in Dubai? En als ik dan heel even gewoon geopolitiek even macro pak, zeg maar. Hoe zit het met dingen als duurzaamheid? Mensenrechten wil ik even niet aan, maar ja, het is een soort van...
Niet vanavond.
Nee. Het is inderdaad een soort van safe haven, laat het zo zeggen. Hoe houdbaar is het op dat soort vlakken?
Duurzaamheid staat heel erg hoog op de agenda ook. En kijk, als je het puur op de caper beschouwt, dan kan je daar natuurlijk wel vraagtekens op stellen, want het is warm daar gewoon. Je kan eigenlijk niet leven zonder airco. Dus nee. In principe is dat natuurlijk wel... Ja, de vraag is hoe toekomstbestendig is dat? Dat besef is uiteraard daar ook al lang doorgedrongen. En er zijn enorme initiatieven om bijvoorbeeld zonne-energie in te zetten. In 2030 willen zij dat alle gebouwen eigenlijk gepowered worden door zonne-energie.
2030?
2030.
Dat is vrij rap, toch? Ja, want nu dat ook, is heel rap. Want inderdaad, al die malls en zo worden toch... Dat is volledig in de airco en zo.
Ik ben benieuwd of het doorgaat als in 2028 die markt instort en ik eruit ben, maar...
Er zijn al heel lang zijn er initiatieven om die die opwekking van energie uit zonnecellen te versnellen. En de investeringen die daarmee gepaard zijn ook echt gigantisch. Dus dat is één.
Ze investeren dan eigenlijk wel tegen zichzelf, toch? Met de olievoorraad.
Aan de ene kant wel. Maar goed,
hoe geloofwaardig is dat misschien een beetje? Weet je wel?
Dat is niet vaak. Kijk, zij beseffen zich heel goed dat olie eindig is. Maar aan de andere kant... kunnen wij met z'n allen niet zonder olie de komende decennia. Dat is gewoon een feit. En dan kunnen we ook al willen we morgen mee stoppen, dat is onmogelijk. Dus zij weten gewoon, de olie die daar uit de grond gehaald wordt, behoort tot de goedkoopste vaten ter wereld. Dus zij zullen de laatste vaten, het laatste vat ter wereld zal in Saudi of Abu Dhabi uit de grond komen. Dus deels optimaliseren ze dat. Maar aan de andere kant is er natuurlijk ook gigantisch veel zonneschijn. En de techniek rond het transport van elektriciteit die blijft ook verbeteren. Dus de opwekking van die energie die is daar natuurlijk ook veel makkelijker dan hier. Want ik kijk hier weer naar buiten naar een grijs wolkendek. Maar daar is het eigenlijk zeer, zeer zelden het geval. Dus ook die opwekking kan daar makkelijker. En daarom is het ook... goed te doen om een groot deel van de economie eigenlijk op duurzame energie te laten draaien.
Oké, nou laten we het hopen. Ga je er terug als je kinderen het huis uit zijn en het studeren zijn?
Mevrouw luistert mij, dus daar doe ik nog even geen uitspraak over. Maar
we vermoeden welke kant het op gaat.
Maar je moet het eigenlijk met je eigen ogen zien, zeg jij dus eigenlijk, voordat je...
Nou, dat hoeft niet per se. Want in principe vervullen wij die rol uiteraard. Maar het helpt wel om verder te kijken dan wat je op televisie ziet. Dat goed was.
Gaan we dat doen. Joris, dankjewel.
Heren, veel dank voor je.
Dankjewel. Dankjewel.